Lieve mensen, fijn om hier te zijn, om samen te kunnen aanbidden en samen te zitten aan de voeten van onze Heer Jezus en te horen wat de Heer tot ons wil zeggen deze avond. Ik stel voor dat we ook met elkaar bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Heer, wat een voorrecht om tot u te mogen komen, dat we weten vanuit uw woord, dat we met vrijmoedigheid mogen toetreden, dat we welkom zijn bij u. Dat we mogen weten dat u ons niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar dat u die van ons weg doet, zo ver het oosten is verwijderd van het westen. Oneindig ver weg doet u ze van ons. En u gedenkt ze niet meer en u ziet ze niet meer. En daarom mogen wij komen tot u. We danken u dat we u onze hemelse vader mogen noemen, dat we door genade een kind van u mogen zijn. Heer, dat we het volste recht hebben ontvangen, het volle recht om uw kind te mogen zijn, kinderen van God. En dat we erfgenamen van u zijn geworden. We willen u loven en eren en aanbidden dat u ons uzelf heeft geschonken, dat u in ons leven bent gekomen, dat u ons heeft geroepen, dat u ons heeft gerechtvaardigd, dat u ons heeft gereinigd, dat u ons lief heeft. Heer, dank u wel voor elkaar, dat we elkaar als broeders en zusters mogen ontmoeten deze avond. Heer, wat zijn we rijk. We zijn zo onvoorstelbaar rijk door u. En Heer, we zijn zo blij met uzelf en met uw woord ook. En dat we ook de gelegenheid hebben om uw woord te lezen, uw woord te openen. En er met elkaar over na te denken. En dan bidden we dat uw stem mogen horen deze avond. We belijden aan het begin van dit samen zijn dat we niet kunnen leven van brood alleen. Maar dat we het zo nodig hebben om uw stem te horen. Terwijl zoveel mensen in ons land niet meer aandacht hebben voor u. Niet meer aandacht hebben voor uw woord. Zoveel mensen hebben de kerk verlaten en lezen nooit meer in de Bijbel. Maar Heer, wij willen trouw zijn aan u. Trouw zijn aan uw woord. En uw woord horen deze avond. We willen zeggen, wat is het, Heer, dat u tot ons wilt zeggen vanavond? We willen openstaan voor wat u wilt zeggen. En wilt u dan ook spreken? We danken u dat u een antwoord heeft op onze nood. Zoals we hier vanavond zijn binnengekomen met allerlei aanvechtingen, allerlei beproevingen, allerlei moeite en zorgen en pijn en dingen waar we over in zitten. Heer, u weet het allemaal. Ons leven is een open boek voor u. U kent ons beter dan dat we onszelf kennen. Maar zoals we zijn, willen we komen vanavond ook met al die noden en al die verlegenheden. En we bidden ook, Heer, dat u ons tegemoet wilt komen in onze noden. Dat u dit wilt wegnemen vanavond, dat u die wilt ledigen vanavond. Dat we ook mogen merken, Heer, dat u voor ons zorgt, ook door uw woord. En dat daarin ook u verheerlijkt zult zijn. Dat we genezing en vertroosting en vernieuwing mogen ontvangen deze avond. Heer, zo roepen we uw naam aan het begin van deze dienst. En bidden we dat u manifest in ons midden aanwezig wilt zijn. Dat iedereen van ons, dat we dat allemaal met elkaar mogen bemerken. Dat uw kracht in ons midden is. En dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Amen. Laten we met elkaar zingen. Elk uur, elk ogenblik, mijn ziel heeft u van nodig. Laten we het samen zingen.
Thank you.
Wij willen met elkaar lezen uit Gods woord en we lezen samen uit het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 2, vanaf vers 22 willen we vanavond nadenken over Simeon in de tempel die de Heer Jezus ook ziet en de gezalfde des Heeren ziet. Lucas 2, vers 22 lezen we tot en met vers 32 en daarna nog één vers uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 6. Maar eerst het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 22. En het gaat over Jozef en Maria die naar de tempel gaan om de Heer voor te stellen, om een offer te brengen, omdat hij de eerstgeborene was, om voor de eerstgeborene een offer te brengen om hem los te kopen, zoals de wet dat ook leert. Lucas 2, vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover. En over dat licht waar we in dit laatste vers over lezen, een licht om de heidenen te verlichten, lezen we ook in 2 Korinthe 4 vers 6. Daar gaat het ook over het licht dat God laat schijnen in onze harten. 2 Korinthe 4 vers 6. 2 Korinthe 4 vers 6, daar staat: want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, dat is bij de schepping, dat hij in de natuurlijke wereld, in het natuurlijke het licht laat schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting, met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dus hij schijnt in onze harten. Onze harten worden beschenen met het evangelie. En daardoor krijgen wij kennis van God, van de heerlijkheid van God, als wij kijken naar Jezus Christus. Als we Jezus Christus zien in het aangezicht van Jezus. Tot zover. En zometeen dan denken we hier verder met elkaar over na. We zingen nog één lied voor de prediking en dat is Johannes de Heer 243. Aan des heilands voeten, luisterend naar de Heer. Zullen we dat samen zingen? En mag ik u vragen om daarbij te gaan staan? Het is altijd fijn om staande te zingen. Zullen we dat staande met elkaar zingen? De vraag waar wij vanavond met elkaar over na willen denken is deze: wanneer zijn wij klaar om te sterven? We lezen namelijk in dit gedeelte, Lucas hoofdstuk 2, dat Simeon op een gegeven moment zegt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. En dat is de vraag van vanavond. Wanneer kunnen wij dat met Simeon zeggen? Wanneer kunnen wij zeggen: nu laat gij, Heere, mij gaan in vrede? Het is goed om over deze vraag na te denken, want niemand van ons weet hoe lang ons leven nog zal zijn. We weten allemaal dat er heel veel ongelukken gebeuren. We weten allemaal dat een ziekte zich zomaar kan aandienen. We lezen voortdurend in de krant en we horen het om ons heen dat mensen plotseling uit het leven weggerukt worden. We horen van mensen van allerlei leeftijden dat hun leven zomaar tot een einde gekomen is. De realiteit is dat ons leven kwetsbaar is, dat dit lichaam sterfelijk is en dat niks zeker is wat dat betreft. En daarom is het heel belangrijk om hier een antwoord op te hebben. Wanneer kun je met Simeon zeggen: ik kan gaan in vrede? En ik heb kort geleden hebben wij thuis met de kinderen gekeken naar een film over het leven van de apostel Paulus. En ik ben erg onder de indruk van die film. Ik heb hem eigenlijk nu inmiddels al een paar keer gezien. En ik vind het een goede film waarin bepaalde dingen van zijn leven zo duidelijk naar voren komen. En een van de dingen die je heel duidelijk ziet in die film is dat de vroege christenen, dus de christenen uit de eerste eeuw, uit de eerste eeuwen is de werkelijkheid, dat die enorm vervolgd werden. Het christendom was een vervolgd geloof. De christenen in Rome werden ervan beschuldigd dat zij de stad in brand hadden gezet. Rome is ergens in de jaren 60 gigantisch, een deel is afgebrand. En Nero heeft dat waarschijnlijk zelf gedaan. Waarschijnlijk heeft hij zelf de stad in brand gezet, omdat hij een deel gewoon wilde herbouwen. Maar heeft de christenen de schuld daarvan gegeven. En het gevolg is dat er een soort vrijbrief was om christenen overal gevangen te nemen en om ze te doden. En christenen werden letterlijk in de straten van Rome op een paal gehangen en die paal werd in de brand gezet. Christenen werden gewoon verbrand daar voor het oog van alle mensen. Ze werden als fakkels gebruikt in de achtertuinen van de paleizen van Nero. En ze werden letterlijk voor de leeuwen geworpen. En dat komt in die film ook heel duidelijk naar voren. Dat is gewoon de werkelijkheid. Dat onze eerste gelovigen in Jezus werden veelvuldig gehaat. En dan is er een conversatie op een gegeven moment tussen de apostel Paulus en een Romeinse officier. Hij heeft veel gesprek met die Romeinse officier, een Romeinse hooggeplaatste man. En die is verantwoordelijk ook voor de gevangenis waar Paulus in zit. En dan is de dag daarvoor is er weer een hele groep christenen, meer dan 30 mannen, vrouwen en kinderen, zijn door de Romeinse soldaten zomaar de arena ingeduwd, de arena ingewerkt, waar ze ook weer voor de leeuwen zijn geworpen en zijn gedood door de leeuwen. En dan zegt die Romeinse officier, die zegt tegen Paulus dat het hem spijt. Het spijt hem dat hij onderdeel uitmaakt van dit systeem, wat zo verschrikkelijk tekeer gaat tegen degene die in Jezus geloven. Want hij begint langzaamaan respect te krijgen voor christenen. Ook omdat hij met Paulus praat. En dan geeft Paulus, die vertelt hem iets. Die vraagt aan hem: heb je wel eens op een schip gezeten op zee? En dan zegt die Romeinse officier, die zegt ja. Hij heeft wel eens een op zee met een schip een lange tocht gemaakt. En dan zegt Paulus: stel je voor, je zit op dat schip en je reikt uit naar het water. En je haalt uit de zee wat water met je beide handen omhoog. En wat gebeurt er? Dat water, dat kan je maar heel even vasthouden. Dat sijpelt al snel tussen je vingers door weg. En dan zegt Paulus dit: wij christenen, wij leven niet voor het leven hier. Want het leven hier is vergelijkbaar met dat kleine beetje water wat je uit de zee haalt, maar wat zomaar weer weggesijpeld is. En daarom was Paulus niet eens zo ontzettend onder de indruk van dat er weer zoveel van zijn broeders en zusters de dag daarvoor gedood waren. Maar dan zegt Paulus dit erbij: weet je, wij leven voor het koninkrijk. Wij leven voor wat er gaat komen in de toekomst. En dat is vergelijkbaar met die oceaan. Die je ook ziet als je op een schip zit. Ons leven hier is dat kleine beetje water wat je niet kan vasthouden. En daar leven wij niet voor. En als het vroegtijdig tot een einde komt, als het eerder komt dan we zouden hopen, dan zijn we daar niet eens zozeer van onder de indruk. Want wij verwachten het niet van dat kleine beetje water hier en nu, maar wij leven voor wat gaat komen. Wij leven voor het koninkrijk dat aanstaande is. En wij leven voor de koning van het koninkrijk, onze Heer Jezus. En hij is er van onder de indruk. Maar dat betekent dus dat Paulus klaar was om te sterven. Hij wordt ook daarna, niet zo lang daarna, wordt hij onthoofd in Rome. En ook die andere gelovigen die je tegenkomt in die film, die zijn op een gegeven moment gewoon ook klaar om te sterven. En de vraag is, wanneer zijn wij dat? Want ook ons leven is maar dat kleine beetje water, wat we maar even vast kunnen houden. Degene van ons vanavond hier die al wat ouder zijn. Als je in de 60 of in de 70 bent, dan zul je waarschijnlijk ook terugkijken en zeggen, wat is het snel gegaan? Voordat je het weet ben je in de 60. Voordat je het weet ben je in de 70. Zo is leven. Ik zat gisteren te lezen over Abraham. Die zegt, Abraham noemt zichzelf, ik ben niet anders dan stof en as, zegt hij op een gegeven moment. Wat ben ik? Ik ben stof. Stof ben je en tot stof zal je wederkeren. Dit leven is zo betrekkelijk. Dus het is een belangrijke vraag. We gaan allemaal sterven. Er is maar één verzekering waar we zeker gebruik van zullen maken. En dat is je uitvaartverzekering. Dat is de enige waar je absoluut zeker gebruik van zult maken in het leven. En wij kunnen daar zo onze eigen ideeën bij hebben. Wanneer ben ik klaar om te sterven? En het is heel gek, maar om even een persoonlijk voorbeeld te geven daarvan. Ik heb misschien wel eens eerder verteld over dat onze zoon David nu bijna 2 jaar geleden tot geloof kwam. Hij is een paar jaar afgedwaald geweest van het geloof. En wonder boven wonder is hij echt teruggekeerd en is hij tot geloof gekomen. Dat is echt gebeurd en we zijn nu bijna 2 jaar verder. En ik heb een paar dagen geleden nog weer een hele tijd met hem zitten praten. En het is zo echt, hij is echt bekeerd. En toen dat gebeurde, toen ik doorkreeg dat het echt was, toen zei ik notabene tegen mijn vrouw, maar weet je wat ik nu ga zeggen is heel subjectief. Ik zei, dat kwam er gewoon in één keer uit, ik heb er niet over nagedacht. Ik zei gewoon, nu ben ik klaar om te sterven. Maar dat is subjectief. Dat is niet het juiste antwoord. En misschien zegt u wel, ja, die relatie zou eerst goed moeten komen, of al mijn kinderen zouden tot geloof moeten komen, of ik zou eerst liever in een betere financiële situatie zijn in het leven, of weet je, wij hebben zo onze ideeën daarover, maar wat zegt God daarover? Wat zegt Gods woord daarover? Wanneer ben je klaar om te sterven? En het antwoord vinden we in onze tekst van vanavond. En het antwoord is, als je de gezalfde van de Here hebt gezien. Want dat is wat er gebeurt bij Simeon. Simeon had een woord gekregen van de Here, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En dan gebeurt dat inderdaad, dan is daar die ontmoeting met Jozef en Maria in de tempel, dan neemt hij dat kindje in zijn armen en dan ziet hij dat kindje en hij weet het van de geest, hij weet het van God, hij kijkt naar dat kindje. Misschien had hij wel veel meer kindjes gezegend daar in de tempel. Hij was een man die daar misschien wel veel vaker was, maar nu wist hij wist gewoon gelijk, dit is de gezalfde des Heren. Hij zag de gezalfde des Heren en zijn hart vulde zich met lof. Hij loofde God en hij zei, u heeft mij nu uw zaligheid laten zien die u bereid hebt voor het oog van alle volken. De zaligheid die van u is. Hij zag de Heer Jezus. En toen zei hij, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Dus het antwoord op de vraag is niet die dingen die wij daarbij kunnen bedenken. Wij zouden misschien nog heel graag willen dat dit of dat nog zou gebeuren. En dat mag natuurlijk ook. Maar het echte antwoord is dit. Dat je de Heer Jezus Christus hebt gezien. Anders gezegd, dat hij werkelijkheid voor je is geworden. Wij kunnen Jezus niet zien zoals Simeon de Heer Jezus zag. Jezus is niet meer in levende lijven op aarde. Hij is niet meer als mens onder ons in zijn aards lichaam zoals hij toen was. Dus wij kunnen hem niet meer op die manier zien. Maar de Bijbel spreekt wel, als we het Nieuwe Testament lezen, en eigenlijk de hele Bijbel spreekt ervan, want ook Abraham heeft zijn dag gezien. De hele Bijbel spreekt ervan dat je Christus gaat zien met de ogen van je hart. Zoals Paulus het zegt ook in Efeze 1, dat je met de ogen van je hart de Here ziet. En elke keer laat God zich zien, laat Christus zich zien. Dat is waardoor je je weg in vrede kunt vervolgen. Waardoor je je verdere aardse pelgrimstocht in vrede kunt vervolgen. En waardoor je ook elk moment van je leven zegt, ik ben klaar om te sterven. Prijs de Heer als ik ga sterven. Paulus, die in de gevangenis zat, die onterecht de doodstraf had gekregen, die wachtte op de executie die zou gaan komen, die wist dat zijn aardse strijd op een gegeven moment bijna voorbij was, die zegt: het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Ik verlang er naar omheen te gaan en bij Christus te zijn. Hij was helemaal klaar om te sterven. Terwijl hij een moordenaar geweest was. Terwijl hij een verschrikkelijke vent geweest was. Terwijl hij ongelooflijke zonden had gedaan. De man die de meeste boeken van de Bijbel heeft geschreven is een moordenaar geweest. Een echte moordenaar. Nero was verantwoordelijk voor de dood van veel christenen. Maar eerder was Paulus verantwoordelijk geweest voor de dood van heel veel christenen. Hij had hetzelfde gedaan als wat Nero deed. En toch is hij volkomen klaar om te sterven. Ook al achtervolgt zijn verleden hem nog steeds. Ook al denkt hij nog steeds na over die vreselijke dingen die zijn gebeurd. Het blijft in zekere zin wel terugkomen in zijn leven. Maar toch weet hij, ik ben klaar om te sterven. Want ook hij had Christus gezien. Dat maakt alles anders. En ik wil 3 personen noemen die een rol daarin spelen dat we Christus gaan zien. Dat is waar ik verder met u over na wil denken. 3 personen die er een rol in spelen dat wij Christus gaan zien. En de eerste persoon is de Heilige Geest. Dat lezen we namelijk in Lucas 2, vers 2, vers 27. Hij kwam door de Geest in de tempel. En dat duidt erop dat deze ontmoeting tussen Simeon en Jozef en Maria, het feit dat die drie elkaar daar ontmoeten, dat Simeon precies op het goede moment op de goede plek was, dat was geleid door de Heilige Geest. En ik gebruik een aantal gebeurtenissen die we lezen over Simeon en Jozef en Maria. Een aantal dingen die we hier lezen wil ik gebruiken als een soort beeld van hoe dat ook werkt in ons leven. Namelijk, de eerste persoon die er een rol in speelt dat wij Christus ontmoeten, is de Heilige Geest. Het is door de Here geleid dat zij elkaar ontmoeten. De Geest leidde hem naar de tempel. Het was een door God gearrangeerde ontmoeting. Misschien kent u dat wel. Ik weet zeker dat velen van u dat herkennen. Dat je iemand tegenkomt, dat je iemand ontmoet en dat iemand bepaalde dingen tegen je zegt. En dat je gewoon weet, ja, dit is echt van de Here. Dit heeft zo moeten zijn. Dit moest gewoon gebeuren en daarin merk ik ook dat God werkt in mijn leven. Hij reikt naar mij uit. Hij laat bepaalde dingen gebeuren. De Geest leidde Simeon naar de tempel. Daarom hebben we ook met elkaar gelezen in 2 Korinther 4 vers 6. Daar lezen we heel duidelijk dat God het is die onze harten verlicht. Wij kunnen dat licht niet zelf aansteken in ons hart. Wij kunnen de duisternis niet zelf verdrijven uit ons leven. Maar het is God die dat doet. Wij zijn blind voor wie Jezus Christus is van nature. Maar het is de Geest die ons Christus openbaart. Het werk van de Heilige Geest is om uit dat wat van Jezus is te nemen en dat ons te openbaren. Hij zal van mij nemen en dat u bekendmaken, zei Jezus. Als hij komt, zal hij van mij getuigen, zei de Heer Jezus. De Geest spreekt voortdurend van Christus. De Geest opent onze ogen voor de Heer Jezus Christus. En dan kan je met de schrijver van dat lied, Amazing Grace, kan je zeggen, ik was eens blind, maar nu kan ik zien, want God heeft mij de ogen geopend voor Jezus Christus. Ik weet nu wie hij is. Nogmaals, hij is werkelijkheid voor mij geworden. En dat is zo mooi, dat is zo heerlijk om hier met elkaar over na te denken. Dat God het is die dat aan ons laat zien, dat God ons openbaring geeft. En ik zou het eigenlijk ook als volgt willen zeggen, ik heb daar met Kerst over gesproken en dat is eigenlijk zo'n mooie gedachte, de achtervolging van de hemel. De achtervolging van de hemel. God achtervolgt mensen. Adam en Eva die verschuilen zich. Adam en Eva die verbergen zich. Die willen God vermijden. Ze zijn bang geworden. Ze schamen zich. Ze voelen zich schuldig. En ze gaan eigenlijk weg van de Here. En ze verbergen zich achter dingen. Maar God laat hun niet gaan. En God die laat hun niet aan hun lot over. Weet je, is de mens van nature. Dat is wat ons vlees eigenlijk doet. Dat we liever onze eigen gang gaan. En eigenlijk helemaal niet onze toevlucht tot de Here nemen, maar de Here legt zich daar niet bij neer. Hij blijft ons achtervolgen. God roept en hij zegt tegen Adam: Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Hij roept en hij roept jou bij name. Vul je eigen naam maar in. En de Heere zegt: waar ben je? Ik hou van je, ondanks je zonde, ondanks je falen, ondanks je schaamte, ondanks je tekortkomingen. Ik ben niet naar je toe gekomen om je te veroordelen. Ik heb mijn zoon niet gezonden om je te straffen. Ik heb mijn zoon gezonden om jouw straf te dragen. Dat hij jouw straf zou dragen in jouw plaats. En ik zoek je op om jou mijn liefde te verklaren. Zo is God. En hij laat ons zien wat Christus voor ons gedaan heeft. Het is God zelf die ons roept. En dan kom je erachter dat je gekend bent door de Heer. Even terug weer naar die conversaties tussen Paulus en die Romeinse officier. Dan, weet je, dat beeld van dat water en die oceaan, dat spreekt die officier aan. Je merkt dat zijn hart open begint te staan voor het evangelie. En dan op een gegeven moment dan zit hij zo na te denken en dan buigt hij voorover. Hij zit op een bank en dan buigt hij voorover en dan kijkt hij Paulus aan en zegt hij: maar wat als ik Jezus Christus, als ik hem nou niet zou aannemen? Wat als ik nou niet in Jezus zou gaan geloven? Spannende vraag. En dan is er die spanning. En Paulus die zegt dan: maar ik ben hier niet gekomen om jou te overtuigen. En dan moet die officier ineens lachen en is alle spanning in één keer weer weg. Paulus zegt: ik ben hier niet gekomen om jou te overtuigen. En hij zegt: ik kan jou de ogen niet openen. En Paulus is die man niet aan het be-evangeliseren. Hij is niet een bepaalde druk op hem aan het uitoefenen. Maar hij getuigt gewoon van zijn geloof en hij vertelt gewoon dingen. Maar dan zegt Paulus dit: op een gegeven moment, dan zal het je overweldigen. Op een gegeven moment, dan dringt het tot je door. Op een gegeven moment, dan zie je het. Dan zie je hem. En dan zul je weten dat je tot in het diepst van je wezen, tot in alle aspecten van wie je bent, gekend bent door God. Dat er een God is die onlos, die onophoudelijk en voortdurend betrokken is bij je leven. Wat Paulus eigenlijk zegt is: ik kan het je niet laten zien, maar God zal het je laten zien. En zo werkt het. Het is God die mensen zijn zoon Jezus openbaart. En Gods geest is aan het werk over de einde der aarde. En as we speak vanavond, zijn er meer mensen dan ooit die Jezus Christus met de ogen van hun hart zijn gaan zien. Want het is geweldig wat er gebeurt over de hele wereld ten aanzien van hoeveel mensen er niet tot geloof in Jezus komen. Dat is de eerste persoon die hier een rol in speelt. De tweede persoon die er een rol in speelt dat wij Christus leren kennen, dat zijn andere mensen. Even meervoud. Personen, andere mensen. We kijken weer even naar Jozef en Maria en Simeon. Dan lezen wij: en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Dus de ouders van Jezus brengen het kindje Jezus naar binnen. En daarom kan Simeon de Heer Jezus zien. En ik gebruik nogmaals dit gebeuren als een soort beeld van hoe dat ook werkt in ons leven. Weet je, andere mensen brengen ons ook Jezus. Ik heb Christus ook leren kennen omdat andere mensen mij hem lieten zien. Ik was een tiener en er was nood in mijn leven. En ik was beschadigd door wat er gebeurd was. En er was een man en die man die kende de Heer Jezus en hij was een jeugdleider. En hij luisterde naar mij. En hij had aandacht voor mij en hij zag mijn nood. En hij vertelde mij over de Heer Jezus. En hij bad voor mij en hij bad met mij. En het duurde best wel lang, maar op een gegeven moment heb ik de Heer leren kennen. Maar hij heeft mij wel de Heer Jezus gebracht. En sindsdien zijn er veel mensen geweest in mijn leven in wie ik Christus heb gezien. Ik ben de Heer dankbaar voor veel mensen, sommigen heel in het bijzonder, die ik heb leren kennen, die ik gekend heb. Sommigen van hen zijn inmiddels overleden, maar die mensen waren vervuld van de Heer Jezus. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan ben je vervuld met de geest van Christus. En Christus kan zo wonen in een mensenleven, ze kan zo in iemand wonen dat je het gewoon merkt. Weet je, mensen zijn soms zo liefdevol. zo mild, zo vergevingsgezind, zo integer en betrouwbaar en eerlijk en echt, dat de woorden die ze spreken niet alleen maar tot je verstand doordringen, maar ook je hart raken. En u heeft die mensen ook in uw leven gehad en u heeft die nog steeds. Andere mensen brengen ons de Heer Jezus. En wij leren Christus ook binnen de gemeente beter kennen. Binnen een gemeenschap zoals deze, zoals jullie als Maranatha-avond de gemeenschap ook met elkaar vormen. Dat we ook voor elkaar een beeld van Christus mogen zijn. En zoals Simeon, zoals Jozef en Maria letterlijk de Heer Jezus dragen en hem bij Simeon brengen, zo brengen andere mensen ook voortdurend de Heer Jezus naar ons toe. Wat is dat mooi. Mensen die rustig blijven in heel moeilijke omstandigheden. Ik heb anderhalf week geleden heb ik lesgegeven op de Bijbelschool, waar Leander Jansen ook bij betrokken is. Hij komt aanstaande vrijdag weer. Ik was een tijdje geleden hier ook dat hij hier sprak, Leander Jansen. En ik geef één keer per jaar les daar. En ik geef dan lessen over geestelijke opwekking. En dat is een ontzettend mooi onderwerp. Wat is een opwekking? Wat is een herleving? En de tweede dag kijken we heel specifiek naar de Great Awakening, het grote ontwaken. Wat in de 18e eeuw heeft plaatsgevonden, wat ook eigenlijk de historische wortels zijn van de wereldwijde evangelische beweging. De hele evangelical movement wereldwijd zou er niet zijn als die opwekkingen er niet geweest waren. En ik spreek dan een hele ochtend over John Wesley en George Whitefield, de twee grote namen verbonden met dat grote ontwaken in Engeland en Amerika. En even een iets uit het leven van John Wesley. John Wesley kwam uit een familie, generaties lang waren het predikanten. Zijn vader, zijn grootvader, zijn overgrootvader waren allemaal predikanten geweest. Hij was ook theologie gaan studeren. Hij was ook ingezegend inmiddels als ordained minister, geordineerde predikant in de Anglicaanse kerk. Hij had als student ze samen de Holy Club opgericht, de Heilige Club. Ze wilden heel heilig leven en ze leefden heel heilig en ze leefden ontzettend gedisciplineerd. En deze mannen waren ook ontzettend intellectueel. Ze studeerden keihard en ze waren ontzettend toegewijd aan het werk en ze dienden God. En hij werd zendeling naar Amerika. Hij wilde de Indianen gaan bereiken met het evangelie. In Amerika. Ergens in 1735, 36, zoiets. En toen hij op het schip zat op weg naar Amerika, toen kwam dat schip, hè, je deed er in die tijd maanden over, want er was allemaal zeilschepen natuurlijk. Je deed er maanden over om in Amerika te komen. En terwijl dat schip naar Amerika voer, kwam het in een gigantische storm. Dat schip kwam in een verschrikkelijke storm en het dreigde te gaan zinken. En er zaten honderden mensen op dat schip, en John Wesley ook. Maar er zaten ook een groep Herrnhutters van de Moravische Herrnhutterbeweging in Duitsland, met graaf Ludwig van Zinzendorf als leider daarvan. En dat was echt een opwekkingsbeweging. Daar was echt de geest uitgestort. Daar gebeurden de meest bijzondere dingen. Er is een bidstond begonnen waar 100 jaar lang, 24 uur per dag, dag in dag uit gebeden is. Dat is ook het begin van de moderne, de zendingsbeweging heeft er ook mee te maken, die toen op gang kwam. Maar Wesley kwam in contact met die Herrnhutters. En die Herrnhuttergroep op dat schip, terwijl het schip bijna verging, waren ze aan het zingen, waren ze aan het bidden. En ze bleven echt rustig. En ze waren niet bang om te sterven. Maar John Wesley merkte bij zichzelf dat hij bang was om te sterven. Hij had niet de vrede die die Herrnhutters hadden. Dus hij gaat in gesprek met zo'n Herrnhutter-leider. En hij vraagt aan hen, hoe kan het? Zijn jullie niet bang? Zijn jullie vrouwen en kinderen niet bang om te sterven? En die man die zei, nee, wij zijn niet bang om te sterven. Onze vrouwen en kinderen zijn niet bang om te sterven. En toen vroeg die Herrnhutter-leider aan John Wesley, ken je Jezus Christus? En toen zei John Wesley, ik weet dat hij de redder van deze wereld is. Maar toen zei die man, die vroeg aan hem, ja, maar weet je dat hij ook jou gered heeft van je zonde? En toen zei John Wesley, die zei, ja, maar hij schreef kort daarna in zijn dagboek, ik gaf dit antwoord, maar gelijk twijfelde ik aan de eerlijkheid ervan. Hij zei ja, maar hij kwam er eigenlijk achter dat hij twijfelde aan het antwoord. of die Jezus Christus werkelijk persoonlijk kende. Met al zijn discipline, met al zijn theologische opleiding, met het feit dat hij inmiddels predikant was en nu zendeling was geworden. Hij ging toen naar Amerika. Het werd een totaal fiasco, het werk wat hij daar deed. Hij moest 1,5 jaar later moest hij terug vluchten zowat naar Engeland. En hij schreef in zijn dagboek: ik ging naar Amerika om de Indianen te bekeren, maar ik ben erachter gekomen dat ik zelf nog tot bekering moet komen. En die hernhutters hadden hem Jezus gebracht. Die hernhutters hadden hem laten zien dat je Christus persoonlijk kan leren kennen, zodat je echt niet meer bang bent voor de dood. En dat droeg eraan bij, deze ervaring droeg eraan bij, dat hij niet lang nadat hij dan terugkomt uit Amerika, dat hij echt tot bekering komt. Dat hij luistert naar het voorlezen van Maarten Luther, zijn voorwoord op het commentaar aan de brief aan de Romeinen. En terwijl dat voorgelezen wordt, bij een bidstond, wordt zijn hart op een wonderlijke wijze verwarmd. My heart was strangely warmed, schrijft hij dan in zijn dagboek. En dan leert hij Christus persoonlijk kennen. En dan weet hij dat Christus ook hem van zijn zonde heeft gered. En dan begint de opwekking. En dan zijn ze kort daarna, zijn ze met veel van die holy club, zijn ze bij elkaar, waaronder met John Wesley, op een 1 januari 1738. En wordt de geest machtig uitgestort over deze mannen om 3 uur 's nachts, nieuwjaarsochtend, begin van het nieuwe jaar. En dan breekt er een gigantische opwekking uit, waarin deze mannen, zowel Wesley als Whitfield en vele anderen, voor vele, vele 10.000 evangelie gebracht hebben. Overal, ook buiten de kerken. En ontzettend veel mensen zijn tot geloof gekomen. Maar anderen wezen John Wesley op Jezus. En zo gaat het ook in ons leven. De vraag is niet of je theologie geleerd hebt. De vraag is niet of je in de kerk zit. De vraag is niet of je christelijk bent, want dat waren ze waren zeer christelijk. De vraag is niet of je de ergste zonde vermijdt in je leven. Je kunt dus dat allemaal zijn. En John Wesley was nog veel meer dan dat, maar hij was nog niet bekeerd. Hij had Christus nog niet leren kennen. De vraag is of je de gezalfde van de Here met de ogen van je hart bent gaan zien. En andere mensen wijzen ons ook op hem. De derde persoon die er een rol in speelt, dat wij Christus leren kennen, dat zijn wij zelf. Want we lezen ook: toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, en dan lezen we, nam hij het in zijn armen. Hij nam het kind in zijn armen. Hij omarmde letterlijk de Heer Jezus. En dat wil ik gebruiken nogmaals, dit gebeuren wil ik gebruiken als een beeld, voordat wij ook er een rol in spelen of wij Christus leren kennen. Want de Bijbel spreekt namelijk over het aannemen van de Heer Jezus. Zoals hier Simeon Jezus in zijn armen nam. Hij wees het kindje niet af. Hij negeerde de Heer Jezus niet. Hij liep niet weg toen Jezus als het ware tot hem gebracht werd. Toen liep hij daar niet van weg. Maar hij stond ervoor open en hij opende zijn armen en hij opende zijn hart voor de Heer Jezus. En hij keek naar de Heer Jezus. En wij worden opgeroepen in de Bijbel ook om ook iets te doen. Ja, dat is wat ik nu spreek, waar ik nu over spreek. En hoe dit vanavond bij elkaar komt, is natuurlijk een mysterie wat wij nooit kunnen begrijpen. Ik begin namelijk vanavond met: het is God en God alleen. Ik begin met: het is de Heer alleen die je de ogen kan openen voor Jezus. Je bent dood in je zonde, je kunt jezelf niet levend maken. Het is de Geest die je Christus openbaart. Wij kunnen onszelf niet redden. Maar dat wil niet zeggen dat er niks bij ons ligt. We moeten tekst met elkaar vergelijken. Sommige mensen overbenadrukken de soevereiniteit van God in het tot geloof komen van mensen. En anderen overbenadrukken de verantwoordelijkheid van de mens. Maar het is allebei. Het is allebei. En dat kunnen we niet helemaal begrijpen. Maar in ieder geval is het duidelijk dat de Bijbel ook ons oproept tot het geloof. Tot bekering. Tot zien. Zie op Christus. Kijk naar hem. Open je hart voor de Heer Jezus. Neem hem aan. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij het volste recht gegeven om een kind van God te zijn. Als je Christus hebt aangenomen in je leven. Er wordt ook iets van ons gevraagd om antwoord te geven op de prediking van het evangelie. om ons over te geven aan Christus. Om ons hart voor hem te openen. Om onszelf aan hem weg te geven. Om bij wijze van spreken, net als Simeon, gewoon de Heer Jezus aan te nemen. In onze armen te nemen, hem te omarmen. Ons vast te klampen aan de Heer Jezus. Om te knielen aan zijn voeten. En om zijn naam aan te roepen voor de vergeving van onze zonden. Mijn vraag aan u vanavond is dit. Heeft u ooit werkelijk de naam van Jezus vanuit het diepst van uw hart aangeroepen voor de vergeving van uw zonden? Als u dat doet, dan wordt u behouden, dan bent u behouden. Dat mag u doen. U mag de naam van Jezus aanroepen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Er is volkomen vergeving en volkomen reiniging voor een ieder die tot hem komt. Wij spelen daar ook een rol in. En weet je, als je dan zo tot de Heer bent gekomen. Als je de Heer Jezus aanneemt, dan ga je loven. Weet je, zo vaak dat we in samenkomst hebben gezeten, zoals vanavond, dat Christus ons weer duidelijk wordt, dat we weer meer van Jezus zien. Zo vaak in persoonlijke gesprekken, dat je praat met anderen over de Heer Jezus, dat je elkaar het evangelie weer uitlegt, dat je elkaar weer herinnert aan het evangelie. Wat gebeurt er dan? Dan gaat je hart loven. Dan ga je loven. Zoals hier staat, hij nam het in zijn armen en hij loofde God. Iedereen die Jezus aanneemt gaat loven. Word dankbaar. En dan ga je zeggen met Simeon: Heere, nu kan ik in vrede mijn weg vervolgen en nu kan ik zelfs in vrede sterven. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Die u ook voor mij bereid hebt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u ook voor mij bereid hebt. U hebt voor mij zaligheid bereid. Ik zie nu die oceaan. Te midden van dat kleine beetje leven dat ik heb. Te midden van dat kleine bestaan hier op aarde, dat korte bestaan hier op aarde, met al zijn aanvechtingen en al zijn verdrietige dingen en al zijn beproevingen, zie ik die oceaan. Ik zie die oceaan van Jezus Christus zelf. Ik zie de oceaan van zijn genade en van zijn liefde en van zijn goedheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik zie het koninkrijk. U geeft mij alles in uw zoon. U geeft mij alles. Dan ga je loven. Dan word je een dankbaar mens. In welke omstandigheden je je ook bevindt. Omdat je zicht hebt op de toekomst. Dit zijn Maranatha-samenkomsten. Het gaat hier vanavond om de toekomst. De heerlijke toekomst die God heeft voor deze wereld. Het gaat vanavond om de wederkomst van Jezus. Hij is de komende koning. Hij is overwinnaar. En zijn overwinning zal straks helemaal gestalte krijgen in deze wereld. Wij gaan opstaan uit de dood. En de dood zal helemaal overwonnen worden. Zelfs ons lichaam zal delen in zijn verheerlijkte lichaam. We zullen een verheerlijk lichaam krijgen zoals hij dat nu al heeft. En ga zo maar door. En dat is die oceaan. En dat zie je. Dat zie je omdat je Christus hebt leren kennen. En nog één keer terug naar die conversaties tussen Paulus en die Romeinse officier. En dit heb ik onthouden. En de afgelopen tijd helpt mij dat echt. En ik hoop dat het jou vanavond ook zal helpen. Die Romeinse officier zegt op een gegeven moment tegen Paulus: waarom zou ik tot jouw God bidden? Wij bidden tot onze goden. En wij brengen offers aan onze goden. Je ziet dat hij dat ook doet. Hij brengt allemaal offers aan zijn goden en hij bidt tot al zijn goden. Die Romeinse officier. Maar hij zegt: wij bidden om gezondheid. Wij bidden om rijkdom. Wij bidden om genot en geluk. Dat we ons gelukkig kunnen voelen in dit leven. Wij bidden dat God, dat onze goden ons overwinning geven in de strijd, op het slagveld. Dat we dus de oorlogen zullen winnen. En die Romeinse officier die zegt: ik heb heel veel. Heel veel van dat heb ik ook. Maar jij, Paulus, je zit in de gevangenis. Je kan niet eens meer rechtop staan, want je bent zoveel gemarteld dat je niet eens meer rechtop kan staan. De striemen zitten op je rug. Je hebt geen vrijheid. Je hebt geen geld. Je hebt geen politieke macht. Je moet veel alleen zijn. Je vrienden kunnen je bijna niet opzoeken. Jullie worden om de havenklap gedood. En straks krijg je de doodstraf. Waarom zou ik tot jouw God bidden? Waarom zou ik bidden tot jouw God? Dat is niet aantrekkelijk. En weet je wat Paulus dan zegt? En dat vond ik zo'n diepe. Paulus zegt, ik krijg veel en veel en veel meer dan ik verdien. In die omstandigheden. Ik krijg veel meer dan ik verdien. Want hij wist hoeveel vergeving hij had ontvangen. Hij had zicht op Jezus. Hij zag Jezus als zijn rijkdom. Hij zag die oceaan. En hij zag, weet je, dat kleine beetje water, dat misschien wat moeilijk is bij tijd en wijle. Dat is maar dat hele kleine beetje water. Maar wat ik krijg, is die oceaan. Is die zaligheid. Is alles in Christus. Ik krijg alles. Het eeuwige leven. Het koninkrijk. Heerlijkheid. God. Kind van God. En nog 1000 andere woorden die je eraan kan geven. Ik krijg alles, alles, alles. Ik krijg onvoorstelbaar veel meer dan ik verdien. Waarom? Mijn ogen hebben de gezalfde des Heren gezien. En als dat zo is, dan kun je dat met Paulus zeggen. Hoe uw omstandigheden vanavond ook zijn. Hoe ziek je misschien ook bent of zal worden. We zullen allemaal vroeg of laat ziek worden. Of wat er ook zal gebeuren, wij krijgen met hem krijgen we alles. En daarom kunnen we inderdaad onze weg in vrede vervolgen. Met de omstandigheden zoals ze nu zijn, kunnen we toch vanavond deze plek verlaten. In volkomen vrede. En we kunnen met Simeon zeggen, Heer, nu laat u mij in vrede gaan. Nu kan ik zelfs in vrede sterven. Want ik heb Jezus Christus gezien. Halleluja. Amen. We zingen een lied en daarna zullen we met elkaar bidden. We zingen met elkaar Johannes de Eer, opwekking 45. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen voor alles wat u deed voor mij, denk ik. Ja, dat sluit ook heel mooi aan bij de prediking en daarna zullen we de Heer danken in gebed. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen voor alles wat u deed voor mij. Opwekking nummer 45. Laten we de Heer danken. Heer, we zijn stil voor u en we loven u. We prijzen u voor uw eindeloze liefde en genade. We prijzen u, Heer, dat u ons niet loslaat. En dat u ons elke keer weer terugroept en ons elke keer weer uzelf, uw Zoon, de Heer Jezus, openbaart. Heer, dank u dat u vanavond ons blijdschap en vrede geeft, zoals we ook met elkaar hebben gezongen. Blijdschap en vrede hebt u mij gegeven. En dat we met Simeon mogen zeggen, nu laat gij, Heer, ons gaan in vrede. Dat we met een hart dat vervuld is van vrede die alle verstand te boven gaat, dat we onze weg mogen vervolgen. Dat we dit mogen weten, dat we in leven en in sterven van u zijn. Uw eigendom, veilig in uw armen. Ook als we in stormen terechtkomen. Heer, dank u wel voor uw offer. Dank u wel dat u zelf heeft gegeven. Dank u wel dat u onze plaats heeft genomen aan het kruis en in de dood en in de veroordeling. Dat u het oordeel voor ons heeft gedragen. Heer, dank u dat u ons die oceaan geeft. Dat wij als sterfelijke mensen, als mensen die maar een ademtocht hier zijn, het leven is als een zucht, maar dat we als zodanig mogen weten dat u ons eeuwig leven geeft. Heer, we verblijden ons in uw woord. Uw woord is eeuwig. Uw woord blijft tot in eeuwigheid. U, Heer Jezus, blijft tot in eeuwigheid en wij met u. Heer, ik bid dat niemand van ons vanavond aanwezig niet bekeerd zal zijn. Ik bid dat iedereen van ons vanavond aanwezig zal kunnen zeggen, mijn ogen hebben de heerlijkheid van de Heer gezien. Ik weet wie Hij is. Dank u dat we nu uw naam mogen aanroepen. Dat vandaag de dag des heils is. Dat we niet meer hoeven uit te stellen, dat we niet meer hoeven achter te blijven. Dat we niet meer nog aan voorwaarden hoeven te voldoen. Maar dat we nu gewoon u in onze armen mogen nemen. U mogen omarmen vanavond. Ook opnieuw, Heer Jezus, u mogen omarmen. In uw armen mogen vallen. En dat u ons aanneemt. En dat u ons volkomen aanneemt. Met een onbegrijpelijke, volmaakte liefde. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo leiden, Heer? We leven ook in een roerige tijd. We hebben ook gezongen net over dat het moeilijker wordt. En dat is ook zo, dat weet u. We zijn ook geschokt van wat er afgelopen weken gebeurd is in ons land. En de verregaande goddeloosheid, de verregaande haat jegens u en uw woord en uw waarheid. De verregaande immoraliteit, dat het kwade goed gepraat wordt. En het goede kwaad wordt bestempeld. Heer, we bidden u om ontferming. We bidden u voor het overblijfsel dat er is in ons land. Het overblijfsel van mensen die u trouw dienen en lief hebben en bereid zijn de prijs te betalen. Heer, zegen ze ook deze gemeente, gemeenschap. Zegen deze avonden. Zegen alle plaatsen, ook in Ermelo en op de Veluwe en in Putten en in Harderwijk en hier in de buurt en in ons land. Alle plaatsen waar het evangelie gewoon nog gepredikt wordt. Dat er een nieuw vuur mag komen, nieuwe kracht, nieuwe uitstorting van de geest. Geef ook ons in herleving, Heer. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat nog heel veel mensen de gezalfde des Heren zullen zien. Zo bidden we ook voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze dierbaren, voor onze familieleden. Heren, alstublieft, open hun ogen voor wie u bent. Open hun ogen voor dat kleine beetje water wat dit leven is. En voor de oceaan die u schenkt. Dat bidden we echt, Heer. Dat bidden we en dan smeken we u dat u dat wilt doen. En dat u ons daarvoor wilt gebruiken. Zegen ons, Heer, als we deze plek verlaten. Dat we vol van de Heilige Geest ons leven mogen leiden, ook deze week. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen met elkaar nog een lied. Door de dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, zowat. En dan zingen we, of dan is er ook de gelegenheid om te geven. De collecte zal gehouden worden onder het voorspel van dit lied. En dan zingen we de eerste twee coupletten van Johannes de Heer 400. De dag door uw gunst ontvangen. Dan zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer en dan zingen we het laatste couplet, of de laatste twee coupletten van Johannes de Heer 400. Mogen de genade van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader, en de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest, en de leiding van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allemaal, totdat de Heer Jezus Christus terugkomt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen. Amen.